Een bijzonder goede avond, allen. Bij deze open ik deze vergadering. En ik begin bij agenda punt nummer 1. De mededelingen, vooralsnog zijn er geen bijzonderheden. Dus dat is mooi. Agenda punt 2, spreekrecht burgers. Er hebben zich op dit moment geen sprekers aangemeld. Dus komen wij automatisch bij agenda punt 3. Het vaststellen van de agenda. Zijn daar nog op- of aanmerkingen over? Dat is niet het geval. Dat gaat mooi vlot. Ja, normaal ben je er 56 minuten mee bezig totdat je hier bent, hè, bij 4. Nummer 4. Het voorstel tot vaststellen van de wensen- en bedenkingenprocedure. Met daarbij de opmerking dat de wensen- en bedenkingenprocedure al is behandeld in een commissievergadering van 27 augustus. Het college is verzocht de bevindingen van die commissievergadering te verwerken in de wensen- en bedenkingenprocedure. En de gewijzigde procedure wordt op dit moment wederom aan u voorgelegd. Wie mag hier het woord over geven? PvdA. We maken even een rondje. Begint u maar, meneer Hummel van het PvdA.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de wijzigingen zoals die nu doorgevoerd zijn. We hebben alleen mogelijk één redactionele opmerking, namelijk bij stap 7. Tussen het woord fracties en wensen het woord eventuele toevoegen. Want er staat namelijk nu in de raadsvergadering maken de verschillende fracties wensen en bedenkingen kenbaar middels toevoegingen op het raadsbesluit. Dan moeten ze wel natuurlijk wat wensen en bedenkingen hebben. Dat ze niet hebben, vandaar het woord eventuele. Dat is alles.
Dank u vriendelijk. Het CDA. U heeft geen wensen en bedenkingen op dit moment. Heel goed. Meneer Van der Schans, de VVD. Dank u vriendelijk. De heer Williams van GroenLinks.
Net als ik dus voor de keer heb dus verwoord, we kunnen ermee leven. Maar het enige dus, wat een kleine zorg zal zijn wel, dat dus deze procedure niet moet gaan leiden tot ellenlange discussieavonden. Ja, die ten koste zal gaan of leiden aan daadwerkelijk of daadkrachtige besluitvorming en snelle besluitvorming. Dat is wel onze zorg. Dat moet niet het geval moeten zijn.
Dank u wel.
Wij kunnen hier content mee zijn en zijn blij met de verandering zoals vorige week afgesproken.
Dus. Dank u vriendelijk. De heer Riekwel van de Stadspartij, de heer Bras van de ChristenUnie.
Wij gaan ook akkoord, voorzitter.
Dank vriendelijk. Mevrouw Bruin, de heer Nieuwenhuis. Excuses, zou u die microfoon aan kunnen zetten? Het wordt opgenomen.
Het voorstel is een stuk beter dan het vorige week was. Wat ik nog mis in de procedure is dat wensen en bedenkingen, die hoeven natuurlijk niet per se alleen maar in een raadsvergadering naar voren gebracht worden. Die kunnen ook bij schriftelijk worden ingebracht. Dat zou er nog in moeten, denk ik. Dus dat zou dan bij stap 7 vermeld kunnen worden, dat eventueel schriftelijk ingebrachte wensen en bedenkingen, dat die gewoon aan het verslag van de vergadering worden toegevoegd. En verder vind ik de lijst, hè, als ik kijk naar de checklist, de lijst van de opsomming van wanneer de wensen, bedenkingen, procedure niet worden uitgevoerd, vind ik de lijst erg sumier. Een beetje te vrijblijven, want er zijn nog veel meer gevallen waarin de raad gewoon moet besluiten. Maar goed, ik vertrouw op wat de burgemeester vorige week zei, dat er geen besluiten zullen worden genomen door het college waar niet de bevoegdheid bestaat. En daar zullen we scherp op letten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nieuwenhuis van Prins voor Behoorlijk Bestuur. De heer Abbenes voor Progressief Den Helder.
Ja, voorzitter. Na al deze positieve reacties wil ik toch even stil blijven staan bij het geweldig belang van artikel 160, 169 van de gemeentewet waar het om gaat. Dan heb ik eens nagetrokken bij een bevriende jurist. Maar die geeft ook duidelijk aan dat op een gegeven ogenblik het zo is dat dus die E tot en met H wel zo zijn, maar dat het om het informatieplicht van het college van BNW gaat. En die informatieplicht van het college van BNW die gaat zelfs verder dan informatie die moet worden gestrekt op grond van de wet openbaarheid van bestuur aan de raad. En binnen die context zou je de zaak moeten gaan bekijken. En je kunt het bijna niet loszien van een informatieprotocol. We weten dat het college vaak ondeugend is, maar welke dingen wel en welke dingen niet. Dan gaan we weer naar de financiële kant toe, boven de 25.000 euro, dan moet het wel weer gemeld worden. Nou, we komen wel meer van dat soort dingen tegen. Dus ja, die checklist is een beetje kort door de bocht. Ja. Want het begint al met een slecht citaat van de gemeentewet, enkel maar als het ook gaat om ingrijpende gevolgen. Maar die gemeentewet geeft ook wat andere dingen geest aan. Dus dan zeg je nou, de raad heeft wat meer recht op informatie en die moet ook gebruik kunnen maken van zijn budgetrecht. Het informatieprotocol wat het moet hebben, dat gaat om de actieve en passieve informatieplicht van het college van BNW. Dus tegen die punten zitten we nog een beetje aantekenen. En als je nu dus zegt van ja, we doen dit eerst, want het heeft snelheid. Dan gaat de snelheid ten koste van de kwaliteit. En bovendien, zo, als we geen informatieprotocol hebben, dan zit je een beetje onthand. En er zijn tal van dingen die dan bestaan en waar je over geïnformeerd moet worden. Maar dit gaat zuiver om 160e tot en met F. Nou, dat is niet zo gek veel. Maar het gevaar bestaat, en collega Nieuwenhuis had het ook nog een beetje over, dat het dus dan weer de vinger geeft en de hele hand wordt gegrepen. Dus je zult als raad op je tellen moeten passen en ervoor moeten zorgen dat het een goed afgetimmerd stuk is. Dus ja, nut, noodzaak en toegevoegde waarde van dit stuk op het ogenblik ontgaat ons een beetje. Maar bovendien moet je het in samenhang zien met een informatieprotocol. Voorzitter, dat was in mijn eerste instantie. Dank u zeer.
Dank vriendelijk. De heer Borgert van kieskees.nl.
Wij zijn akkoord.
Dank vriendelijk. Goed, dan wil ik nu graag het woord geven aan de burgemeester om te reageren op de hele kleine textuele aanpassing van de PvdA en de opmerkingen van de heer Nieuwenhuis en de heer Abbenes.
Voorzitter, dank voor die gelegenheid. Ik ben blij dat de commissie althans in grote meerderheid tevreden is over de aanpassingen die we samen hebben afgesproken. Dat is ongeveer de bedoeling natuurlijk als je het samen doet. In de richting van de suggestie van de Partij van de Arbeid, ook daar kan ik uitstekend mee leven. Ik zit me even af te vragen wat dan de volgende procesgang is, want om nou weer terug en dan weer nieuwe tekst enzovoort is misschien wat veel gevraagd. Dus wellicht dat we gewoon kunnen afspreken dat dat woordje weer toegevoegd en dan direct naar de raad gaat. Dat lijkt me wel zo praktisch. Dan de heer Nieuwenhuis die een aantal opmerkingen heeft gemaakt, met name in relatie tot dingen die wel mogen en niet mogen. Hij heeft mij correct geciteerd. Heel veel meer kan ik er niet aan toevoegen. We hebben daar een heldere afspraak over met elkaar. We gaan geen dingen doen die bij wet verboden zijn, op zijn minst niet de bedoeling zijn geweest. En ik heb ook de vorige keer aangegeven dat wat mij betreft de wens- en bedenkingenprocedure niet beperkt blijft tot die momenten dat de wet het voorschrijft. Maar als er om een andere reden aanleiding zou zijn om een wens- en bedenkingenprocedure te voeren, omdat het college gewoon wil weten wat er in de raad leeft, respectievelijk omdat het college weet dat de raad hier graag iets over zou willen zeggen, dan is wat mij betreft de procedure ook van toepassing. Ten slotte opmerking van de heer Abbenes, toch nog wat reserves heeft, laat ik het zomaar maar omschrijven. Blijkbaar ben ik in twee instanties niet in staat geweest om die reserves weg te nemen. Ik zal maar zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Dus laten we het maar gewoon doen en kijken wat er dan precies gebeurt. Ik zou één beeld nog even willen herstellen. Hij noemt namelijk de wet openbaarheid bestuur als een grond van informatieplicht van het college aan de raad. Ik zou u zelf niet willen beperken tot datgene wat in de wet openbaarheid bestuur is bepaald. Want een raad heeft meer recht op informatie dan de WOB beschrijft. Dus ik zou maar aan die bestaande rechten vasthouden en niet beperken tot de WOB. Voorzitter, daar heb ik volgens mij alle punten behandeld.
Dank u vriendelijk. Ik neem aan dat met de woorden van de burgemeester het verhaal van de PvdA is opgelost. Wil ik dan nog het woord geven in tweede instantie aan de heren Nieuwenhuis en Abbenes, in eerste instantie de heer Nieuwenhuis.
Ja, een klein puntje. Het schriftelijke, want de wet geeft gewoon dat er wensen en bedenkingen kunnen worden naar voren kunnen worden gebracht. En er staat nergens dat het in een raadsvergadering moet. Maar het moet natuurlijk wel worden vastgelegd, dus het is wel handig om dat te doen. Maar eventueel schriftelijke wensen en bedenkingen kunnen dan natuurlijk gewoon meegenomen worden.
Uw vraag is duidelijk. De heer Abbenes.
Ja, voorzitter. Ik constateer dat ik het toch op een punt met de burgemeester eens ben, namelijk dat de raad meer informatie moet hebben dan op grond van de wet openbaarheid van bestuur kan worden verstrekt. Daar heb ik ook naar geciteerd, daarmee het belang onderstrepend van het artikel 169 en artikel 160 van de gemeentewet. Maar ik zou nog een uitdagende vraagje aan willen richten van prima dat je wat gaat doen, maar hoe gaat het college van BNW doen om met de actieve en passieve informatieplicht? Ja, die actieve informatieplicht, daar merken we niet zo gek veel van. Ja, een enkel raadsinformatiebriefje, maar tussentijds worden niet al op van alle belangrijke dingen op de hoogte gesteld. Dus ik zou mij eigenlijk willen uitdagen van hoe denkt u daarin te gaan voorzien?
Dank u wel. De burgemeester.
Voorzitter, opnieuw de heer Nieuwenhuis. U heeft gelijk. Ik ben vergeten in eerste termijn die vraag te beantwoorden. Kijk, waar het gaat om de toepassing van deze procedure, de wens- en bedenkingenprocedure, waar is voorgeschreven, is een schriftelijke afhandeling naar mijn oordeel niet mogelijk. Omdat in dat geval is voorgeschreven dat de raad zijn wens en bedenkingen uit. En op het moment dat de raad zijn wens en bedenkingen moet uiten, althans eventueel moet uiten, dan moet je dat doen in vergadervorm. Want anders kan ik de raad niet horen als college. Op het moment dat er bijvoorbeeld geen voorgeschreven wens- en bedenkingenprocedure is, maar wij het toch prettig achten om u te horen, dan zou dat eventueel kunnen dat je per fractie vraagt of zo om te reageren. Maar dat maakt het vaak niet overzichtelijker. En als er dan wensen en bedenkingen zijn, dan lijkt mij dat het gewoon verstandig is dat in een raadsvergadering te uiten. En dan is het aan uw raad om te besluiten om dat ook daadwerkelijk te doen. Respectievelijk om daarvan af te zien dan wel bij meerderheid of minderheid een bepaald bezwaar of een wens of bedenking te uiten. Dus die schriftelijke vorm, alhoewel ik hem in termen van efficiëntie wel begrijp, daar ben ik toch wat huiverig voor en zou ik willen suggereren om dat niet te doen. Dan nog de heer Albanes, de actieve en passieve informatieplicht. Ik kom dan op dit moment niet heel veel verder van, ja, uiteraard moeten we daar invulling aan geven. Maar volgens mij doe ik dat sinds 2,5 maand naar eer en geweten. Als er onderwerpen zijn waar u de behoefte heeft aan meer informatie, moet het mij vooral laten weten. Ik ga niet met mijn hand over mijn bord heen zitten, zal ik maar zeggen. Het moet raar lopen als we daar met elkaar niet uitkomen. Ik heb ook maar de inzet gewoon vanuit het optimistische en het positieve om dat ook op die manier te doen.
Oké, dank u wel. Nou, moeten wij een advies uitbrengen richting de raad, waar ons gevraagd wordt of ons advies dan wel het vaststellen is van deze procedure of het afkeuren van deze procedure. Dus eigenlijk nog een kort rondje naar die partijen die zich net uitgesproken hebben of zij kunnen volstaan met het vaststellen van deze procedure. De heer Amenes.
Ja, voorzitter, ik neem het raad even terug mee in de fractie. Maar wat we graag zouden willen zien en misschien dat het verwoord kan worden, het advies aan de raad als minderheidsstandpunt. Dat we toch graag samenhang willen gaan zien met het informatieprotocol. Want het een is onlosmakelijk van het ander. Maar misschien deze opmerking, ik zie de griffier al schrijven, zo in het advies van de commissie zou kunnen.
Maar u begrijpt dat wij natuurlijk ook een hamerstuk hiervan moeten of kunnen maken of een bespreekstuk. Wat is daar uw punt over?
Dat is er nu, maar goed, mij zijn de wegen bekend om er een ander punt van te maken. Dat is punt 1.
De heer Nieuwhuis.
Met name ten aanzien van die schriftelijke want die mogelijkheid zien wij wel. Dat willen we verder in de raad bespreken.
Maar dan is mijn vraag direct, met wie zou u dat dan willen bespreken? Met het college of met andere fracties? Of zou u kunnen volstaan met een stemverklaring?
Ik kan het wel stellen, maar volgens mij betekent het gewoon dat het besproken wordt in de raad en met het college en met wie daar nog verder iets over wil vertellen. Zo gaat het toch bij een bespreking.
Dat is één punt. Dan even. Ik wil ook geen misverstand laten bestaan over hoe hiermee waren om te gaan. Kijk, ik ben niet iemand van de regel en de wet per se. Hè. Het moet allemaal wel een beetje werkbaar blijven. Maar daar waar er bij wet is bepaald dat er een wens- en bedenkingenprocedure zal zijn, wens ik ook aan de wet vast te houden. En als die wet voorschrijft dat de raad zijn eventuele wens en bedenking moet uitspreken, dan is dat dus in vergadering en kan ik als bestuurder geen nota nemen van een schriftelijke reactie. Dus ik snap uw argumentatie dat u graag ook een schriftelijke reactie mogelijk maakt. Maar ik zal als bestuurder er dan, wanneer de wet het voorschrijft, geen nota van nemen. Dus ik hoop dat u dat in uw afweging meeneemt.
Oké, dank u vriendelijk. Nog even reactie op...
We gaan het bespreken dus.
Maar goed, het punt is even ook in de orde van de vergaderingen in het algemeen. We praten hier over een hamerstuk of een bespreekstuk. U wilt het bespreken, maar gaat u dan ook iets nieuws toevoegen? Blijkbaar niet, want u geeft al aan dat dat het enige punt is wat u toe wil voegen.
Nee, daarom geef ik deze toelichting. U krijgt exact hetzelfde antwoord van mij dan.
Voorzitter, van de orde, het is toch niet zo dat dus een fractie moet motiveren wat ze in de raad gaat zeggen om een voorstel tot een meerderheidsbesluit te komen. Ze weten het toch niet? Dan is het toch aan de fractie zelf om dus die invulling in de raadsvergadering te geven.
Dat maar goed, de orde volstaat dan ook meestal met een stemverklaring hier aan beneden. Dat weet u ook. Maar goed, we nemen het mee naar de agendacommissie. Dank u vriendelijk. Volgende agendapunt, agendapunt 5. Sorry. Hier zit. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen. Overeenkomstig artikel 7, lid 5 van de financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet ten aanzien van het principebesluit van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een achtervangovereenkomst ten behoeve van Woonzorg Nederland met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De commissie dient een advies uit te brengen richting de raad over het al dan niet inbrengen van wensen en bedenkingen met betrekking tot deze achtervangovereenkomst voor deze nieuwe geldlening. Wie kan ik hierover het woord geven? De heer Abbenes. Dat was hem. De heer Abbenes, u krijgt het woord.
Ja, voorzitter, jammer dat de burgemeester niet meer deel aan het braad slaat. Want kijk, hier gaan we alweer, wou ik zeggen. Want hier wordt gevraagd om wensen en bedenkingen van de raad van de gemeente Den Helder. Het gaat hier gewoon om het budgetrecht. Het college wil dus, even kijken hoor, 869.000 euro's aangeven. Ik heb ze niet in mijn binnenzak zitten. En dan moeten we om wensen en bedenkingen maken. Nee, het is gewoon budgetrecht van de raad. Wat gaan we doen, beste college?
Even van de orde, heer Abbenes. Het gaat hier niet om het geld uitgeven, maar om een achtervangregeling. Dus
nee,
het garant.
Nee, maar het geld het uitgeven. Staat. Er moet opnieuw financiering worden getroffen voor 869.000 euro. Heb ik het verkeerd gelezen? Dat staat er in een stuk. Aan de raad heb ik hier voor me liggen, ondertekend op 18 juli door meneer Hinkes als waarnemer en mevrouw Razing als secretaris. Er moet 69.000 euro worden uitgegeven opnieuw. Dus ik wil graag weten, dat is niet wensen- en bedenkingenprocedure. Dat is zuiver het verlenen van een budget, het budgetrecht van de gemeenteraad van Den Helder. Zal het college met een voorstel moeten komen, wij willen dat zo uitgeven, vinden jullie dat goed? Heeft ook iets te maken met de gemeente als een bank, dacht ik te weten. En ik ben zeer benieuwd, want we hebben natuurlijk negatieve ervaring gehad de vorige keer met dus, de woningstichting. Wat nu de opslagfactor is van de gemeente Den Helder voor het rentepercentage. Want we stinken er bij de woningstichting binnen met een behoorlijk percentage. En wat is het hier nu? En ik wil absolute garanties op een gegeven ogenblik hoe het nu zit met de Europese aanbesteding. Want als ik naar het bedrag kijk, dan zitten we wel met de Europese regels, laat ik herstellen. Want we zitten hier natuurlijk wel met het feit, die 869.000 euro, dat is volgens mij dan wel een regel van staatssteun. Berenschot heeft daar een mooi boekje over geschreven, maar we zitten op aardig glad ijs. Voorzitter, dit was in mijn eerste instantie, laat ik het kort houden. Dank u zeer.
Dank u vriendelijk. Enige uitleg van de wethouder.
Van 120 naar 250 miljoen euro beschikbaar te stellen voor eenzelfde overeenkomst aan onze woningstichting in Den Helder. En nu gaat het om een achtervangovereenkomst van ongeveer zo'n gedeelte daarvan. En dan plotseling zijn we de weg met elkaar kwijt. Nou, de regeling laat heel duidelijk toe, juist in deze situatie waar sprake is van sociale woningbouw, om een achtervangovereenkomst aan te gaan met woningbouwcoöperaties. En daar doen we niks geheims mee, daar zijn we geen gemeente als bank aan het spelen. Want dat is nou juist de enige uitzondering waar de gemeente dus wel iets in de richting van de woningbouwcoöperaties kan doen. Nou, daar wilde ik het maar even bij laten. En van een opslag van rente is geen sprake. Alle percentages zoals die berekend worden, die heeft u voor u in dit stuk liggen. Er worden geen geheimzinnige opslagrentes meer gerekend. Ik denk dat het volledig is wat u moet weten om tot besluitvorming over te gaan.
In tweede instantie, de heer Abbenes, nog behoefte?
Ja, voorzitter, de wethouder heeft het over de toonzetting. Die hebben ze mij al geleden gehoord. Hebben het dan even over de argumentatie, maar terzijde. Concreet mijn vraag, en ik hoop nu wel in tweede instantie wel een goed antwoord te geven. We hebben het gehad over wensing- en bedenkenprocedure. Het gaat zuiver om het aangaan van financiële verplichtingen. En het is het budgetrecht van de raad, die gaat erover. En daarom kun je niet volstaan met een wensen- en bedenkingprocedure. En dat is altijd te doen gebruikelijk, want de vorige keer schoten we erbij in dat je een heel klein percentage, enkele promille opslag erop zet, om zometeen als gemeente niet in het schip te gaan. En als het om zulke grote bedragen gaat, dan gaat het al snel om forse bedragen. En er zit in het stuk, in elk geval in de ambtelijke onderbouwing ook een keer, nog steeds de vraag van, is er wel of geen sprake van staatssteun? En de wethouder heeft ook in eerste instantie geen helderheid kunnen geven als het inderdaad uitgesloten is, dan wordt aangesproken op staatssteun. Dat was hem en ik hoop dat ik nu in de tweede instantie een goed antwoord krijg. Het waren goede vragen dus.
Nee, het gaat niet. Dank u wel, heer Abbenes. De wethouder.
Over staatssteun gesproken. U heeft het stuk helemaal goed luisterd. Is juist de toevoeging dat deze gelden alleen gebruikt mogen worden voor sociale woningbouw juist van belang naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof daarover. Dat is juist wat wij erin hebben toegevoegd. Sociale woningbouw, CQ, maatschappelijk onroerend goed. Van opslagrente is, voor zover mij bekend, geen sprake. En is het rentepercentage zoals u ziet. En is er alleen sprake van het sluiten van een achtervangovereenkomst. Dat wil zeggen dat wij garant staan op het moment dat het waarborgfonds, en ik heb u de verleden keer bij de woningstichting ook al gezegd, als het waarborgfonds over de kop gaat in Nederland, dan zijn we al een heel end en diep gezakt met elkaar. En ik denk dat we al veel andere faillissementen en andere drama's hebben meegemaakt dan hier voorzien zijn. Dus ik zou het gewoon wat dat betreft wel binnen de proporties laten. Het heeft niets met budgetrecht te maken. U stemt alleen al of niet in met wensen, dan wel bedenkingen omtrent het sluiten van een achtervangovereenkomst.
Dank u vriendelijk. U had,
even dan bij een interruptie.
Dit is een interruptie verlaten.
Het is toch het budget. Wij gaan toch als raad al over de zinkjes. U gaat financiële verplichtingen aan en dan kan je zeggen, nou heb je wensen of bedenkingen, kom, dan lust ik nog eentje. Dat kan dus niet. Het is zuiver budgetrecht.
Ik denk dat de woorden van de wethouder duidelijk waren. We willen graag het advies uitbrengen richting de raad. Even heel snel langs alle partijen. Of men in kan stemmen met het voorstel. PvdA.
Hamerstuk.
De Stadspartij. ChristenUnie. D66. Oké. De heer Abbenes.
Met de stemverklaring in de raad.
Dank u vriendelijk. Dan gaan we over tot agendapunt nummer 6. Voorstel om de tekst van artikel 11.3 van de subsidieverordening publieksactiviteiten te wijzigen, zodat de indienings- en beslissingstermijn met 2 maanden wordt vervroegd. De commissie moet advies uitbrengen over het vervroegen van de termijnen, waarmee een betere aansluiting bij de meerjarenplanning van de aanvragen organisatorisch beoogd wordt. Wie kan ik hierover het woord geven? In eerste instantie de heer Hummel van de PvdA.
Wij gaan akkoord met dit voorstel. Maar wat wij eigenlijk graag zouden willen zien op korte termijn of redelijk korte termijn is een keer een evaluatie van deze hele regeling.
De heer Burggraaf.
Ja, voorzitter. Het klinkt natuurlijk wel erg aardig, maar er staat hier dus 1 oktober voorafgaand aan het jaar en dan burgemeester en wethouders nemen voor 1 december een besluit. We weten dus, zo'n besluit kan wel genomen worden, maar de uitbetaling die laat vaak nog heel lang op zich wachten. Dat zien we bijvoorbeeld Stichting Nautische Monumenten. Die hebben nog steeds niets gevangen in 2007, dus dat is heel vervelend. Maar mijn vraag is eigenlijk over dat punt in dat besluit, dat 11.3... Als er nou op 1 december geen besluit is genomen, wat gebeurt er dan? Dat is de vraag.
Dank u vriendelijk. Aan de hand van de VVD. Iemand anders nog het woord? De Stadspartij. De heer Smits.
Ik wou even wat vragen dus over de meerjarenplanning. Wat ik begrepen heb in de loop allemaal door in de krant hebben gestaan. De gemeente wel af dus eigenlijk van de subsidies allemaal. Hoe kan er dan verenigingen een plannen gaan maken dus op een meerjarenplanning. Als dit eigenlijk allemaal onzeker is. Dan is de volgende vraag die ik heb. Wie komen er eigenlijk allemaal in die commissie te zitten die dus de zender gaat uitdelen? Wordt dat een evaluatie dus uit de hele sportgebeuren, horeca gebeuren en et cetera, et cetera. Dat was hem.
Dank vriendelijk. De heer Bras van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter. We gaan akkoord
Ik zie dat de verordening in werking treedt bij ingang van 15 september. En ik zou aandringen dat inderdaad de verenigingen op tijdig worden geïnformeerd hierover. En ook de publicatie in het Anders Weekblad op tijd zal plaatsvinden.
Dank u wel, mevrouw Bruin, D66.
En voorzitter, dank u wel. Wij zijn blij dat dit zeg maar, naar aanleiding van de vorige besluitvorming in het leven is geroepen, dat die termijn vervroegd is. Volgens mij zijn de verenigingen zo allemaal al ingelicht. Tenminste, had ik het al begrepen te hebben uit de stukken. Maar er zit natuurlijk wel een vakantietijd tussen en ook misschien een beetje een nieuwe situatie. Dus wij zouden het wel heel erg vervelend vinden als mensen die door vakantie of door de nieuwe situatie te laat hun subsidieaanvraag doen. Dus eigenlijk net buiten de boot vallen door misverstanden. Het eerste jaar misschien nog wat de spijt krijgen. En dat we het echt heel streng optreden het volgend jaar. Maar ook niet iedereen is aangeschreven natuurlijk. Omdat alleen degenen aangeschreven zijn die al ooit al een subsidieaanvraag gedaan hebben.
Dank u vriendelijk. De heer Nieuwhuis. De heer Abbenes.
Ja, voorzitter. Ik lees een stuk en toen kwam een beetje het gevoel dat we dus een beetje voor de katse viool bezig waren. Want hier zit een brief bij, die is verzonden op 7 juli 2007. Kennelijk aan tal van stichtingen en organisaties, namens college BMW. Waarin aangegeven wordt dat de zaak ingang van 1 oktober ingaat. Kennelijk zijn ze bij Jomanda geweest, maar er wordt al brief op 7 juli 2007 verzonden. De raad moet nog besluiten, de commissie moet nog advies geven en we lopen er mooi op vooruit. Ik denk van ja, dan zeg ik altijd om mijn grootmoeder te zetten, dan zie je een beetje voor de katse viool. Maar het is op zich goed dat het helder uitkomt voor de clubs, van je moet het op tijd doen. En we hebben natuurlijk prachtig mooie volgend jaar dat sale gebeuren. En dan krijg je er extra subsidie voor als je binnen dat thema past. Nou ja, ik denk dat ook andere dingen misschien wel binnen dat thema kunnen passen. Dus ik denk niet dat je er specifiek een doelgroep moet uitlichten. Want er gaat een hele hoop natuurlijk naar het maritiem gebeuren. Maar voorzitter, worden we nog serieus genomen? Moeten we nog advies uitbrengen of moet als raad een besluit nemen? Want wij hebben de verordenerende bevoegdheid, heb ik begrepen. Of wordt er nou, of is iemand weer een beetje ondeugend geweest? Of met de woorden van de heer De Bruin te spreken, is het soms de schuld van de stagiaire? Dat was in mijn eerste instantie.
Dank u vriendelijk, met de opmerking dat uw tijd om is, heer Abbenes. De heer Borgaert, nee, dan de burgemeester.
Voorzitter, dank. Ik doe de beantwoording even in de plaats van wethouder Hienkes. Maar ik hoop dat ik een aardig eind kan komen. Om met het laatste punt te beginnen. Het gaat hier om de aanpassing van een verordening. En voor zover ik ben opgevoed is een verordening een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dus daar kan geen misverstand over bestaan. De inwerkingtreding en hoe je daarmee omgaat met elkaar lijkt mij een punt waar je wel even goed en serieus naar moet kijken. In het principale is het wel zo dat afspraken die gemaakt zijn en termijn die bepaald zijn, dat je daaraan moet houden. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat er natuurlijk altijd hardheidsclausules. Hè. Je kan op een gegeven moment in termen van hardheidsclausule bezien of iemand gegronde reden heeft om verontschuldigd te worden voor het feit dat men te laat heeft. Dit soort processen kunnen daar wat mij betreft ook een rol in spelen. Dus als iemand in het najaar te laat is, dan treedt een reguliere beoordeling van de hardheidsclausule in werking, waarbij deze procesgang wordt meegewogen. En dan hangt het natuurlijk ook een beetje van af wie degene is die dan indient. Want je hebt natuurlijk ook professionele indieners. Nou, die weten alles bijna eerder dan u en ik het weten. En je hebt degene die uit liefde voor de stad eens een keer bedenken om iets te doen. En als die toevallig achter het net vissen, ja, dan ontstaat er al wat makkelijker wat meer souplesse dan in het geval van die professionele indieners, zal ik maar zeggen. Maar we zullen daar naar redelijkheid en billijkheid mee omgaan. Dat kan ik u toezeggen. Er is gevraagd om een evaluatie van de subsidieverordeningen in het algemeen. Zo begreep ik de vraag eigenlijk even. En we hebben het college ook al tegen elkaar gezegd dat we een behoefte hadden om de regels zoals nu bestaan eens een keer tegen het licht te houden. Dan hoop ik niet dat u bij een evaluatie verwacht dat er een uitgebreid onderzoek wordt gedaan met allerlei bijlagen en dat soort dingen meer. Maar als u van ons op enig moment een geschrift verwacht waarin wij dus even de voors en tegens en de ervaringen van hoe het nu werkt op een rijtje zetten, dan kunt u dat van ons krijgen, want dan zullen wij daar het komende najaar werk van maken. En dan bespreken we dat met elkaar. Dus die toezegging doe ik graag. De uitbetaling voor de nautische monumenten, die heeft intussen plaatsgevonden of is bezig plaats te vinden. Dus dat zit ergens in de pijplijn, zoals het dan zo mooi heet. Dat heeft inderdaad lang geduurd, daar waren ook wel goede redenen voor. Aan twee kanten van de tafel zeg ik er maar bij. De vrienden van de Nautische Monumenten hebben daar zelf ook een rol in. Maar we zijn daar netjes uitgekomen met elkaar. Het geld is onderweg en volgens mij hebben we een goede afspraak staan. Indien er op 1 december geen besluit is, kan het aan een aantal dingen liggen. Het kan zijn dat wij ons huiswerk niet gedaan hebben. Nou, die kans acht ik buitengewoon klein, maar ik wil hem niet op voorhand uitsluiten. Dan moeten we snel ons huiswerk alsnog doen en deze emissie goed maken. Het kan ook zijn dat er een aanvraag is ingediend waarbij bijvoorbeeld één of een aantal bescheiden missen. Dat gebeurt nou eenmaal wel eens. En dan wordt er een vraag van onze kant gesteld om die bescheiden alsnog aan te vullen. Als die dan geleverd zijn, en dat kan dan eventueel na 1 december het geval zijn, dan zal alsnog een inhoudelijke toetsing plaatsvinden van de subsidieaanvraag die gedaan is. We zullen overigens in dat geval, waar het gaat om het nazenden van bescheiden die gemist worden, natuurlijk ook op enig moment een termijn in acht nemen waarin men zich moet houden bij het nazenden van die termijnen. Dat je niet een half jaar moet wachten of zo. Maar daar geef je dan gewoon een aantal weken de tijd voor. Binnen dat aantal weken moet men dan alsnog die bescheiden hebben toegestuurd. En dan zullen wij alsnog een besluit nemen. Gebaseerd op de inhoud uiteraard. Wie neemt het besluit? Ja, dat hangt een beetje vanaf van de afspraken die u en wij samen gemaakt hebben. Ligt het op het competentieveld van de gemeenteraad, dan is de gemeenteraad degene die besluit neemt. Ligt het op het competentieveld van het college, is het college dat het besluit neemt. Maar gewoon binnen de afspraken zoals wij die met elkaar gemaakt hebben. Bijtijds informeren, daar heb ik al een beetje over gezegd in relatie tot de souplesse die we af en toe nog moeten betrachten. Het spreekt voor zich dat we zodra u in de raad hier ja tegen heeft gezegd, de buitenwereld zullen bevestigen wat wij met elkaar hebben afgesproken. En het ook zo zorgvuldig en breed mogelijk doen. Waarbij we, mocht er ergens iets misgaan, de mij eerder genoemde coulance naar redelijkheid en billijkheid wordt toegepast. Volgens mij heb ik daarmee de vragen beantwoord, voorzitter.
Er was nog een vraag van de heer Abbenes over de brief van 17 juli.
Ja, ik heb die brief bij de stukken gezien. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of dit een voorbeeldbrief is, of dat een brief is die ook daadwerkelijk naar alle organisaties verzonden is. Ja, ik zie het. Maar er zat ook aanhef op en geen adressering. Dus ik weet het niet helemaal zeker. Ik ga ervan uit dat die verzonden is. Dat er daarmee een poging is gedaan om alle betrokkenen zo snel mogelijk te informeren, omdat dit er dus aan zit te komen. Kijk, in het geval u als raad zou zeggen, maar ik proef eigenlijk uit uw reacties dat u hiermee kunt instemmen. In het geval u zou zeggen dat het niet doorgaat, ja, dan moet er een nieuwe brief uit die uitlegt dat het alsnog niet doorgaat. Maar het is een verzoek geweest van de instellingen zelf. Wij hebben daarin willen bewilligen. Ik begrijp van uw kant dat u het verzoek ook begrijpt en ook wilt bewilligen. Dus ik denk niet dat er op dat vlak een probleem zal ontstaan.
Met de toezegging en de antwoorden van de burgemeester heeft er nog iemand behoefte aan een tweede instantie. De heer Burgraaf.
Ja, voorzitter. Wij vinden dit wel een heel goed stuk om mee te werken. Maar wij vinden toch ook dat de burgemeester zich wat op glad ijs begeeft. Hij begint met zijn betoog dat we dus wat loyaal om zullen gaan met de indiening. Hè. Dus terwijl ik wel weet dat in het verleden de datum gewoon keihard was. Hè. Als je over de datum heen was, dan kwam je niet meer in aanmerking. Hè. Dus daar ga je dus wel of geen professionele partij. Je gaat daar wat water bij de wijn. Je geeft daar ruimte en dat geeft ook onduidelijkheid. En datzelfde geldt ook voor het niet op 1 december antwoord geven. Als je dus op 1 december geen antwoord geeft, niet reageert, dan kan dat allerlei oorzaken hebben, zegt de burgemeester. Dat kan natuurlijk ook. En daar zullen we dan de tijd voor geven. Maar welke tijd geven we daarvoor? Ik vind het naar verenigingen toe en naar instanties toe, vind ik dat je gewoon hard moet zijn, harde data's moet stellen. Ondanks dat je daar dan ook wel eens mee...
Mag ik daar misschien even op ingaan? Mag ik
mevrouw Bruin.
Juist omdat ik dat punt aan de orde bracht. Ik heb het juist gevraagd, zeker voor het verenigingsleven, wat u toch zo promoto. Want heel veel verenigingen liggen nu stil. En die gaan misschien half september pas weer hun post openmaken. En die zien dan half september opeens dat ze voor 1 oktober een subsidieaanvraag moeten doen. En die gaan misschien ook nog dit jaar voor het eerst met z'n allen overleggen van, goh, gaan wij iets doen in een nautische sfeer komend jaar? Dus alleen nu om het voor de eerste keer is, want ik ben normaal ook heel erg voor strak beleid met data, maar juist om het nu de eerste keer is een overgangsregeling toe te passen.
Ja, oké, dat gaat dan over die briefje uit is waarschijnlijk, daar heb ik ook geen probleem mee. Het gaat mij meer om het feit dat we dus neerzetten 1 oktober, 1 december. En ik stel, als het op 1 december geen antwoord is gegeven aan de verenigingen of instellingen die dan hun begroting klaar moeten hebben eigenlijk al, of moeten maken voor het nieuwe jaar. Denk ik dan, als het college niet heeft geantwoord of gereageerd, wordt een subsidieverzoek zonder meer toegekend, denk ik dan. Hè? Maar ik wil gewoon duidelijkheid over die twee datums. En ik denk dat we dat ook met elkaar duidelijk moeten willen stellen. En dat gaat er niet alleen om dit jaar, maar gewoon naar de toekomst.
Uw punt is duidelijk, meneer Burggraaf. Ik wil graag nog even het woord geven aan de burgemeester. Oh, sorry, ik zie nog het ChristenUnie.
Voorzitter, kijk, ik zie de data van 1 oktober. En ik denk als bij het indienen van het verzoek bescheiden ontbreken, dat men begin oktober al kan reageren. Dan kan het op 1 december toch zeker duidelijk zijn.
Nou, in dit specifieke voorbeeld wat u geeft, zeker. Dus daar zijn we het dan over eens. Ik heb het niet gehad over een overgangsregeling. Dus dat misverstand, u wekte de indruk dat ik het daarover gehad had. Maar dat misverstand wil ik dus weg hebben. Ik heb ook niet gezegd dat wij dingen nu anders gaan doen dan we in andere gevallen doen. Ik heb gezegd dat wij, in het geval het aan de orde is, de bestaande hardheidsclausule zullen gebruiken en zullen toetsen op billijkheid en rechtvaardigheid. En dat betekent de facto niet anders dan dat we ons werk zullen doen zoals we het in alle andere gevallen ook zullen doen. Specifiek voorbeeld, dat wordt dan casuïstiek, dat is altijd lastig natuurlijk. Maar zeg maar een organisatie die brief door de heer Abbenes genoemd van 17 juli heeft ontvangen. En na 1 oktober een verzoek indient, die organisatie heeft een probleem. Als het een organisatie is die brief niet heeft ontvangen, dan ga ik naar billijkheid en naar, wat was die andere ook alweer? Redelijkheid. Ga ik samen met mijn collega's toetsen hoe hiermee waren om te gaan. Want diegenen die brief niet gehad hebben, ja, dan moet je gewoon even kijken wat is daar precies aan de hand. Dat is wat ik bedoeld heb te zeggen. Dat lijkt mij fair. Het is nu september. Voordat u dit heeft vastgesteld zijn we waarschijnlijk volgende week. Of die week daarop. Volgende week hebben we al een volle vergadering, weet ik uit mijn hoofd. Dus het zou wel 17 september kunnen worden. Dat is 14 dagen voor 1 oktober. Degene die geen brief hebben gehad, daar ga ik toch naar redelijkheid en billijkheid mee om. Dat zult u mij het euvel niet duiden. Dan die datum van 1 december. Ik heb juist gezegd dat er verschillende dingen zich kunnen voordoen, omdat je op de vraag die u stelt niet een eenduidig antwoord kan geven. Er kunnen dus verschillende dingen aan de hand zijn. Ook in die gevallen is redelijkheid en billijkheid aan de orde. Ik vind op voorhand dat wij ons huiswerk op tijd moeten afhebben en het goed moeten doen. Dus daar vinden we elkaar in, volgens mij. Geen misverstand kan daarover bestaan. Maar het is niet uit te sluiten dat er eens een keer iets blijft liggen of misgaat. Dan treedt helaas voor de organisatie niet de regel in werking. Dus subsidie gegund. Dan zou het leven voor sommigen wel heel makkelijk maken. Voor ons trouwens ook, want dan zitten we mensen misschien wat meer achter onze broek aan. Maar dan verdienen we tik op de vingers, maar B moeten we zo snel mogelijk het euvel herstellen. Maar het mag zich niet voordoen dat dat aan ons ligt dat we 1 december geen besluit genomen hebben. Ik bedoel, daar zijn we het volgens mij samen over eens. Maar er kunnen meer redenen zijn waarom het niet gebeurd is. En ik wil voorkomen dat ik u met een eenduidig antwoord de indruk wek dat in alle gevallen dat ene antwoord van toepassing is. Want dat kan dus niet. Dat kan dus niet.
Duidelijk.
Mag ik nog even, meneer de voorzitter, één vraagje vragen?
Geen enkel probleem.
Er staat hierin onder andere dus dat de subsidie wordt dus in grote mate besteed eigenlijk voor het Nautisch Middenteam. Wat staat daar in de verhouding naar verenigingen die subsidies krijgen en die daar totaal niks met het Nautisch gebeuren te maken hebben?
Nou goed, ik wil toch even het puntje van de orde voor wij verzanden. Maar ook even voor de orde. Ons wordt gevraagd om een advies uit te brengen over een tekstwijziging. En we gaan op dit moment volgens mij het hele evenementenbeleid en subsidiebeleid ter discussie stellen. Sorry? Ja, goed, ik geef de burgemeester het woord om hier een antwoord op te geven.
Ik ben bang dat ik niet zeker weet dat ik de vraag goed begrepen heb.
Het is dus, de vraag is gewoon heel simpel. Wordt het grootste gedeelte opgeslokt door het maritiem gebeuren, of blijft er ook nog over voor de verenigingen die niks met maritiem te maken hebben?
De wethouder van Financiën.
Ja, dat zoeken wij uit. U krijgt daar bericht over.
U krijgt een briefje.
Met de toezegging van de wethouder wil ik graag overgaan tot het uitbrengen van het advies richting de Raad. Zover ik begrepen heb, kunnen wij allen instemmen met de tekstwijziging. De heer Abbenes, u denkt daar anders over?
Ik moet even nadenken, want we zitten met die datum van 27 juli. Ik heb begrepen dat die brieven nu wel de deur uit zijn. Dus dat zou dus in het kader van de veelgenoemde redelijkheid en billijkheid zo kunnen zijn dat we misschien de zaak amenderen om het ingang van september 2018 te laten gaan. Heb je geen misverstanden, dan doe je iedereen recht. Maar dat is iets wat wat voorbehoud wat we maken.
Prima, dan noteer ik het wel als hamerstuk. Mocht het zo zijn dat u het wil amenderen, dan horen we dat tijdens de vergadering. Dank vriendelijk.
Eén zin ter afronding, voorzitter, mag dat?
U mag altijd één zin doen, maar...
Natuurlijk, wat de heer Abbenes voorstelt kan, maar wat we hier doen is het verzoek van de organisatie zelf. Dus u helpt ze door nu al dit besluit te nemen. Maar dat is aan u en uw afweging in de Raad.
Dat waren 4 zinnen. Dan gaan we nu over naar agenda punt nummer 7. Het voorstel tot aanpassing van de verordening raads- en commissieleden met het oog op een hogere vergoeding voor de externe voorzitters en leden van de commissies voor de bezwaarschriften en klachtencommissie. De Raad dient te worden geadviseerd over de voorgestelde verhoging van de vergoedingen. Wie mag ik hierover het woord geven? Ik zie de heer Burggraaf, ik zie de heer Smits en ik zie de heer Abbenes. De heer Smits dit keer.
Wij zijn er niet op tegen dus voor de verhoging, maar er komen dus wel wat puntjes over de hoek kijken. De oude vergoeding is 81 euro'tjes per vergadering. Men wil dit verhogen naar 200 euro. Dit is een verhoging van 200% per maand. Dit omgerekend naar de bestaande commissie staat hier toch niet in de verhouding. Want de bestaande commissies is ongeveer 4 uur werk. Als je dat dus afzet op die 80 euro'tjes is dat 20 euro'tjes. En als je dat af gaat zetten dus op 200 euro... naar de bezwaarcommissie, daar kom je daarop terug, ongeveer gerekend op 50 euro'tjes per uur. En dat vind ik toch wel een beetje te veel aan de goede kant. Van de raadslid, die heeft nog minder. Al dit verhaal.
Dank vriendelijk, de heer Abbenes.
Ja, voorzitter, we moeten gewoon dus de parallel trekken met de commissieleden die de raad adviseren. Die zitten op bedrag van 81 euro, dat moet je voor deze commissieleden ook doen. Als we die 200 euro gaan, vraag ik me af of we dan wel binnen de balken en de norm blijven als we het een uur lang gaan berekenen.
Dank vriendelijk, de heer Burggraaf.
Nou, de balken en de norm, daar kan ik me wel in vinden hoor, als CDA. Maar, nou, mijn vraag die was eigenlijk ook net zoals meneer Smits stelt. Hoe komen jullie aan het bedrag van die 200 euro? Is daar jurisprudentie over? Daar zijn we benieuwd naar. We zijn er wel van overtuigd dat er gewoon... voor dat soort werk gewoon deskundige mensen moeten zijn. En die zijn nou eenmaal wat duurder dan anderen. En daarom hebben we niet zozeer direct een probleem met het bedrag, maar wel willen we graag weten hoe u daartoe gekomen bent. En dan hebben we ook nog een vraag over punt 2, waarbij staat financieel. Als je dat stuk leest, dan kunnen wij dat niet goed beredeneren. Als er staat van 4 commissies maximaal 1900 euro per jaar. En er is uitgegaan van een maximaal zitting van 12 commissies per jaar. En dan zie je dat met de huidige vergoedingen bedragen de kosten 21.000 per jaar. En dan is er nog een commissie niet in meegenomen. Ja, als je dat gaat narekenen, denk je, nou, dat klopt ergens niet. He, je hebt minder geld nodig voor meer werk en voor duurdere mensen. En nou... Ik ben benieuwd hoe u tot die cijfers bent gekomen. Dat is eigenlijk de vraag. Dat is meer ter verduidelijking dan voor of tegen hogere beloning voor die functionarissen.
Dank u vriendelijk. Graag het woord aan de wethouder van Financiën.
Allereerst laat ik eerst stellen dat de belangrijkste overweging is om tot een aanpassing van de bedragen te komen... dat wij werden geconfronteerd met een uitstroom aan deskundig personeel. Om in ieder geval de commissies te bemannen. En dat is zorgelijk, zeker in een plaats als Den Helder. Wat door heel veel mensen vaak ook nog als een uithoek wordt beschouwd. En ik, ja, hoezeer ik dat ook niet anders zie, is dat toch het gevoel wat bij mensen leeft. En wil je mensen aan je binden... dan moet je kijken of je, hoe jij in ieder geval in de beloning zit van de werkzaamheden die ze voor u verrichten. En daarvoor heeft het college eens even onderzocht
En ik zal u zo wat bedragen laten horen, met name hier uit de directe omgeving. Omdat het vaak ook mensen betreft die hier ergens in de buurt ook wonen, die werkzaamheden voor ons doen. Is laten horen dat wij met die 81,67, en ik heb niet nagegaan wanneer we dat voor het laatst hebben bijgesteld. Maar als u dan weet dat men in Texel voor de voorzitter van alle commissies €229 berekent. Wieringenmeer 202, Schagen 158, Wieringen 147. En als ik dan kijk naar de leden van die verschillende commissies, in Texel 152, Wieringen 175, Schagen 113, Wieringen 122. En als ik kijk naar elders in het land, Oldenzaal 181, Almelo 165, Slent 137, Enschede 140, dan denk ik dat u met me eens moet zijn, als je ook zelfs naar steden kijkt met vergelijkbare omvang, dat wij gewoon een erg magere beloning in die zin hadden. En kan ik mij de roep en ook de wens van sommige leden begrijpen om iets aan het beloningsstelsel te doen. En dat heeft het college dan ook gedaan, heeft daartoe een voorstel gedaan. Dus belangrijk is om te weten dat wij een stukje benchmarking hebben gedaan, om te kijken hoe wij die mensen aan ons hebben kunnen binden. En geen zorgen over de balken en de normen, want er worden geen gigantische salarissen hiermee opgestreken. Ik zal een poging doen om de berekening zoals die in het BMW-stuk staat, om dat te doen. Zoals ik het gelezen heb, is dat bij €19.000 per jaar in ieder geval dat bedrag niet altijd werd uitgegeven. Wil je conform de nieuwe beloning en conform het aantal zittingen wat hier staat opgegeven, moet je toch even kijken wat als dan je begrote uitgaven zullen zijn. Dat hebben we gedaan. En dan blijkt dat het over die commissies in ieder geval tot een meer uitgaven zou leiden in geval je je aan die randvoorwaarden houdt van €20.000 per jaar. En dat hebben we gespecificeerd naar de verschillende budgetposten waar wij de dekking in hebben gevonden. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee voldoende. En verder wil ik u meedelen dat het college in ieder geval verzocht heeft inzage te krijgen in het bestaan van vele adviescommissies en vergoedingen. En waarbij in ieder geval ook nut en noodzaak nog eens tegen het licht zullen houden. En daarmee denk ik dat wij recht doen om het op een effectieve en efficiënte wijze manier in te richten.
Dank vriendelijk. In tweede instantie. De heer Smits, heeft u nog in tweede instantie iets?
Is het niet mogelijk om te kijken dus naar de gemeentes die dezelfde aantal inwoners als wij hebben? En daarna en dan zeggen, nou, we pakken zoveel gemeentes bij elkaar en we delen door een exponent. En dat blijft erover en dan heb je een eerlijke verdeling. Ik hik echt tegen die €200 of €180 aan.
Dank u vriendelijk. De heer Abbenes.
Nee, voorzitter, ik heb geen argumenten gehoord van jongens waarom ik nou heen moet gaan staan te juichen. Want...
Dank u vriendelijk. De heer Burggraaf.
Ik wil met de wethouder dadelijk nog even dat rekensommetje, want misschien snap ik het niet. Maar...
Ik heb hier een laptop eventueel voor. De heer Williams van de GroenLinks.
Ja, we kunnen leven met de uitleg van de wethouder. Want wij vinden ook dat de leden van een bijzonder gedegen vak inhoudelijke kennis en ervaring dus moeten beschikken om dus dat werk te kunnen doen. Maar mijn vraag blijft dan, waarom dus met terugwerkende kracht? Kunnen we het gewoon bestellen per 1 januari 2008? Waarom dus... Pardon?
Dat was de eis in het mailtje wat erbij zit, word je gewoon gechanteerd van ik moet het doen, anders ga ik weg.
Ah, ja. Oké. Okay.
In tweede instantie de wethouder.
Een systematiek die de Stadspartij voorstaat hebben wij gedaan. En ik heb u net een aantal cijfertjes gegeven. U mag van mij die hele lijst straks kopiëren en maar eens een sommetje maken waar we dan ongeveer zouden uitkomen als plaats van 58.000 inwoners. En ik denk dat het tarief zoals we thans hebben voorgesteld recht doet aan deze rekenexercitie. Met CDA zeg ik toe het financiële gedeelte even in een modelletje voor u neer te zetten.
Dat zou wel erg.
Nee, maar dan heeft u in ieder geval op papier en het is geen Chinees rekenen is. U kunt zoveel papier krijgen van mij als u wil. En ten aanzien van, en dan ben ik even de vraag van GroenLinks kwijt, waarom het met terugwerkende kracht moet. Ja, ik denk dat meneer Abbenes onterecht verwijst naar een mailtje wat ik ook ken, door te zeggen dat wij ons hier hebben laten chanteren. Ik denk dat het recht doet aan de positie die mensen hebben ingenomen. En in ieder geval, het verzoek lag er trouwens al voor de zomer. En ik vind het alleszins redelijk om in ieder geval in het lopende jaar dat tarief dan in ieder geval te bereiken.
Oké.
Met de woorden van de wethouder moeten wij wederom een advies uitbrengen richting de raad. En ik begrijp dat er ingestemd kan worden voor de grootst mogelijke meerderheid. Zijn er mensen die het nog willen bespreken tijdens de raad? Ja, maar goed, dat betekent wel dat er iemand anders met u wil discussiëren ook. Dat is het debat. Goed, ik plaats het als hamerstuk. Mocht het anders zijn, dan zien we dat tijdens de vergadering. Dan komen we bij agenda punt 8, ter kennisname de besluitenlijst. Ik mag aannemen dat u die alle door hebt genomen. En dan over naar agenda punt 9, de actiepuntenlijst. De actiepunten moeten wij even doornemen en actualiseren, zoals dat mooi heet. Ik heb hem wel voor me, maar hij staat zo op mijn laptop. We hebben hier de evaluatie wijkveiligheidsplan Visbuurt. Dat wordt juni 2008, dus die laten we staan. Dan hebben we het conceptconvenant betreffende de gezamenlijke handhaving van regelgeving voor prostitutiebedrijven in Den Helder. Dit wordt december 2007, dus dat is ook nog een punt die blijft staan. En nader advisering over bevoegdheden, rekenkamercommissie, komt deze maand, wordt mij net in de oor gefluisterd door de griffier, dus dat is september 2007, dus dat is nog op tijd. Zijn er nog mensen die hier nog een punt aan toe willen voegen? Dat is niet het geval, dan sluit ik bij deze de vergadering.
Boom, boom.